Volgende week, zondag 1 december en de week daarna, zondag 8 december, een inzameling is van producten voor de voedselbank. Details daarover vind je in Arksjournaal en ongetwijfeld ook op onze website ngkmaassluis.nl. Dus 1 en 8 december inzameling van producten voor de voedselbank Maassluis. Wij lezen uit het woord van God Psalm 116 en na de lezing en de overdenking daarover zingen we: ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de graven opengaan. Opwekking 665. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan mijn leven lang. Banden van de dood omknelden mij. Angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam van de Heer. Heer, red toch mijn leven. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een God van ontferming. De Heer beschermt de eenvoudigen. Machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is je te hulp gekomen. Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Mijn ogen gedroogd van tranen. Mijn voeten voor struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de Heer. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik, ik ben diep ongelukkig. Al te snel dacht ik, geen mens die zijn woord houdt. Hoe kan ik de Heer vergoeden voor wat Hij voor mij heeft gedaan? Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de Heer en mijn geloften aan de Heer inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. Met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouwen. Ach Heer, ik ben uw dienaar. Uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien verbroken. Ik wil u een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de Heer en mijn gelofte aan de Heer inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. In de voorhoven van het huis van de Heer, binnen uw muren, Jeruzalem. Halleluja. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je dit woord hoort en het je leven laat bepalen. Een danklied van iemand die dacht dat hij ging overlijden, maar die toch bleef leven. Wat heb je daaraan op een zondag waarop we mensen gedenken waar we zoveel van hielden, afgelopen jaar of langer geleden afscheid van hen moesten nemen? Is dat niet een beetje tactloos? Is dat niet een beetje niet invoelend? Ik hoop dat je straks toch blij zult zijn met dit danklied, zoals ik het was en ben toen ik het aan het bestuderen was. Ik hou geen lijstjes bij, maar ik moest zelf in mijn leven al heel vaak afscheid nemen van mensen. En ook van een flink aantal mensen die heel dicht bij mij stonden. En toch, liederen als deze, Bijbelgedeelten als deze, geven mij zoveel moed en troost. Er zit zoveel belofte in, zoveel hoop. En ik hoop en bid dat je dat mee gaat nemen uit deze dienst. Psalm 116, een loflied en een danklied bij uitstek. Wat er precies met de dichter van dat lied aan de hand is geweest, dat staat er niet. Ik denk, als ik de toon van de psalm probeer te pakken, dat het iemand is geweest die heel ernstig ziek was en die genezen is. Misschien was het iemand die vijanden had, die hem er bijna onder hadden gekregen, wat hem bijna zijn leven heeft gekost. Ik weet het niet. Ik vermoed dat het ergens in één of twee van die richtingen is gegaan. Banden van de dood omknelden mij. Angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik voelde angst en pijn. Wat ben je als mens klein en kwetsbaar als je in zo'n situatie zit. Als je de dood zo in de ogen kijkt. Wat kunnen dan die angst en die benauwdheid je helemaal omknellen, verstikken? Want wat wil je graag leven? Logisch. God heeft ons gemaakt om te leven. Dus die drang om te leven, die hoort erbij. Het is logisch, het is normaal. Je wilt leven. En dus deze dichter die deed het enige dat echt hielp. Hij bad tot God en God verhoorde hem. God redde hem. En het leidde uiteindelijk tot dit dank- en loflied. Eind goed, al goed. Maar als gezegd, wij herdenken vandaag mensen van wie we ook heel veel hielden. Voor wie ook gebeden is. En die toch niet meer bij ons zijn nu. Hebben we dan niet goed gebeden? Nou, dat denk ik niet. En trouwens, ook deze dichter is een keer overleden. Anders waren er vandaag ongetwijfeld nog bedevaarten geweest naar Israël. Ik zie de krantenkoppen al voor me. Een man van bijna 3000 jaar ontdekt in Israël. Gezondheidsgoeroes die bezoeken hem en die vragen wat zijn geheim is. Nou, ik heb dat niet gelezen. Deze man is gewoon echt een keer overleden. Hoe mooi en hoe prachtig dit danklied ook is voor zijn genezing of voor zijn redding uit gevaar. Maar hij is een keer overleden. Dus er moet iets anders in dit lied verscholen liggen. Want anders is het op zijn best nog steeds een mooi lied. Maar op zijn slechtst is het ook een lied waar je ontzettend aan kunt ergeren. Zeker op een dag als vandaag. Dan is het een lied dat je niet troost, maar ook niet verheilt. Nou, wat er verscholen ligt, heb ik verwoord in dit thema. God hoort je, hij ziet je en hij redt je. God hoort je, God ziet je en hij redt je. Psalm 115. Ze horen in een serie. Ga ik zo nog iets over zeggen. Psalm 115 die zegt dat afgoden geen ogen en geen oren hebben. Dan kun je allerlei definities bedenken van afgoden. Denk vooral in die context dat je moest denken aan beelden. Nou, als je dat vertaalt naar vandaag, misschien amuletten of andere geluksstenen of gelukssieraden of boeddha-beeldjes of weet ik veel wat voor beeldjes en dingen er te koop zijn. Die horen niet. Die zie je niet. Die drogen jouw tranen niet. En dat geldt voor alles en iedereen dat je in de plaats van God zet. Dat kan je op zijn beste goed gevoel geven, maar het ziet je niet, het hoort je niet en het droogt je tranen niet, het redt je niet. Op Psalm 116 zegt met nadruk dat God je hoort en je ziet. Want God heeft ogen en God heeft oren. God heeft ogen die constant ons zien. God heeft oren die altijd openstaan om ons te horen. God hoort je. God hoort je vandaag als je, net als die dichter, het uitroept naar God. Dan hoort hij je. En hoe troostvol is dat? Natuurlijk is het ontzettend fijn als je met je verdriet terecht kunt bij vrienden of familie of bij iemand die zomaar even tijd wil maken en naar jouw verhaal wil luisteren en naar je gemis. Maar waarschijnlijk kennen jullie dat allemaal ook wel, dat je in je diepste verdriet je toch soms alleen en onbegrepen voelt. Hoeveel mensen er ook om je heen staan, hoeveel mensen er ook van je houden en je steunen. Want wees eerlijk, luisteren naar het verdriet en het verhaal van een ander is ook best moeilijk. Hè? Hoe snel kom je niet met je eigen verhaal? Ja, dat ken ik ook. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik heb dat ook meegemaakt. Je doet het zo makkelijk. Hoe moeilijk is het om echt te luisteren en aandacht te hebben voor het verdriet en het gemis, het verhaal van een ander. En soms, hè, als iemand dat zegt, of als je jezelf erop betrapt, soms kan het ook echt wel troostvol zijn. Als je het idee hebt dat die ander die dat tegen jou zegt, dat die je ook echt wel kan snappen, dan kan het soms ook troostvol zijn dat iemand zegt, joh, ik ben er ook doorheen gegaan, ik weet het. Soms helpt dat. Maar heel vaak helpt het absoluut niet. En heel vaak zit de ander daar helemaal niet op te wachten. En zorgt het er eerder voor dat je blokkeert en dat je denkt, oké, ik zeg maar liever niks, want anders komt er een ander verhaal voor in de plaats. En het ging even om mijn verdriet en mijn gemis. Wat is het kostbaar als er mensen zijn die de gave hebben om naar jouw verhaal te luisteren. Zonder meteen van alles te gaan zeggen. Die gewoon, zoals Pieter het altijd zei, de gave van aanwezigheid uitoefenen. En die weten wanneer ze moeten zwijgen. Die aanwezig zijn met liefde en een luisterend oor. Ik gun jullie allemaal zulke mensen. En ik gun jullie ook allemaal om de God te kennen die altijd naar je luistert. Die je kan troosten zoals geen enkel ander mens dat kan. Die je door en door kent. De God die niet denkt of laat staan zegt, joh, het is nu een jaar of 3, 4 geleden, de gemiddelde tijd voor rouw. Je moet nu wel echt je leven weer gaan oppakken hoor. Je moet nu echt gaan stoppen met huilen. En het valt allemaal best mee. Er zijn nog genoeg mooie dingen om naar te kijken. God zal nooit zoiets denken of zeggen. God hoort je. Hij kent je stem als je roept. Hij herkent hem uit duizenden, uit miljarden. God hoort je en hij luistert echt naar je. Gezegend ben je als je zijn stem herkent of leert herkennen. En als je dat troostvolle antwoord van hem ook echt ervaart in je leven. God ziet je. God ziet je in jouw diepste wanhoop, in jouw grootste gemis. God ziet je als je niet goed weet hoe je verder moet. En als je misschien in je allerzwartste momenten eigenlijk niet eens verder wil, omdat je gewoon geen toekomst meer ziet. Omdat je stikt in je verdriet. God ziet je. En dat niet alleen, maar God leidt met je mee. In jouw verdriet is hij ook verdrietig. In vers 15 van dit mooie lied, daar staat: met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouwen. Ik ben zo blij en zo dankbaar dat dit in de Bijbel staat, hier en op andere plaatsen. Want het betekent dat God jou en mijn pijn niet alleen ziet, maar dat die pijn hem ook echt aan het hart gaat. Hij lijdt eronder. Met pijn ziet God de dood van zijn getrouwen. God lijdt mee in ons lijden, want hij wil onze dood niet. Hij heeft ons gemaakt om te leven. En daarom redt hij ons. God hoort ons. God ziet ons. God redt ons. Als je gaat kijken, al die werkwoorden in deze psalm, lees ze maar eens een keer na nog. God die hoort en verhoort. God die ziet, die beschermt, te hulp komt, bevrijdt en redt. Al die eigenschappen van God die erin genoemd worden. God is genadig en rechtvaardig. En God is een God van ontferming. Al die dingen zijn waar gebleken. Hoe dan? Wanneer dan? Het Joodse volk zingt Psalm 113 tot en met 118 op een aantal van hun feesten. En maar ook op het Pesachfeest. Het feest waarop Israël viert dat God hem bevrijd heeft uit de slavernij, uit de wrede onderdrukking van Egypte. Het volk was bevrijd en het leefde weer in vrijheid. Maar als je de geschiedenis van Israël kent, vanuit de Bijbel en ook vanuit de gewone geschiedenis, dan weet je dat het die vrijheid elke keer weer in heeft moeten leveren. Tot aan 1948. Als je dat op je in laat werken, dan denk je, ja, het is mooi zo'n lied, maar heeft die man of vrouw die dat geschreven heeft, heeft dat hele volk Israël dat zich op dat moment bevrijd wist, hebben ze zich dan allemaal vergist? Of zingen ze gewoon mooie liedjes om elkaar een goed gevoel te geven? Hebben ze zich allemaal vergist? Je zou het haast denken. Als er niet die ene man was geweest die dit lied ook gezongen heeft. De avond voordat Jezus Christus gevangen werd, de dag voordat hij stierf aan het kruis, vierde hij samen met zijn discipelen dat Pesach, dat bevrijdingsfeest. En samen zongen ze, zoals dat is in hun traditie en nog steeds, deze 6 lofpsalmen. En Jezus wist wat er zou gaan gebeuren. Hij wist van de arrestatie, van de martelingen, van de spot en de verwerping, van de kruisiging. En hij gaf zich vrijwillig. En voor zover je dat als mens ook maar enigszins kunt inleven, moet hij in ieder geval die Pesachviering intenser dan al die anderen beleefd hebben. Intenser dan al die andere 32 daarvoor. Moet je nog eens kijken, maar nu met de ogen van Jezus. Een dag voor zijn dood. Banden van de dood omknelden mij. Angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam van de Heer. Heer, red toch mijn leven. En Jezus heeft geroepen. Hij heeft geroepen onder tranen, onder het zweten van bloed. Heer, als het kan, laat de beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Hij heeft geroepen naar God. En hij zong ook. Ik mag wandelen in het land van de levenden, onder het oog van de Heer. Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam van de Heer aanroepen. Ik zal de beker van bevrijding heffen. Een dag voordat je weet. Een dag voordat je weet, ik ga sterven. Morgen. Hoe kon hij dat zingen? Hij vertrouwde op zijn vader. Hij vertrouwde erop dat God hem door de dood heen zou redden. En hem leven zou geven. Hem zou laten opstaan uit de dood. Maar hij moest er wel eerst doorheen. De psalmdichter moest er op een keer ook doorheen. Toen werd hij niet meer gered. Jij en ik, we moeten er een keer doorheen. Tenzij we nog leven op de dag dat Jezus terugkomt. De geliefde die wij vandaag herdenken, moest er ook doorheen. Maar Jezus ging hen en ons voor. En daar zit de belofte in. Dat is wat verscholen ligt in dit prachtige lied. Dat Jezus de dood heeft overwonnen. God hoort. God ziet je. En hij redt je niet alleen, maar hij geeft je ook het leven terug. Want met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouw. Jezus heeft de dood overwonnen. En ik zou geen betere, hoopvollere en troostvollere boodschap kunnen brengen aan jullie deze morgen dan dit. Dat de dood die nu nog zo'n vijand is, die je nu nog zoveel kapot maakt, die je leven nog zo, het leven van ons als achterblijvers nog zo kan beheersen en verlammen. Dat die overwonnen is. En dat wij door wat Jezus heeft gedaan mogen uitzien naar een hereniging met al die mensen die op God vertrouwden. En wat een heerlijk moment zal dat zijn. Als je elkaar weer ontmoet in volmaaktheid. Geen onbegrip meer. Geen conflicten meer. Geen angst meer. Geen ziekte. Geen dood. Want alles zal voorbij gegaan zijn. En als wij daar al bijna niet op kunnen wachten. God al helemaal niet. God verlangt ernaar om onze tranen af te wissen. En ons het volmaakte eeuwige leven te geven. En hij nodigt iedereen daarvoor uit. En hij belooft het. Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de graven opengaan. Ik moedig je aan om nu al, om deze reden, op God te vertrouwen. En te weten en te ervaren of te gaan ervaren dat hij je hoort. Dat hij je ziet. En dat hij je redt. En dat hij zo dichtbij is, juist in je verdriet en in je gemis. Hij geeft je leven, dus hef alvast maar die beker van bevrijding. En ja, misschien gewoon letterlijk vandaag. Drink erop en breng er een toast op uit. Dat is de beker van bevrijding. Heffen erop drinken dat Jezus de dood heeft overwonnen. De dood niet het laatste woord heeft. Hef die beker van bevrijding. En dan kun je hopelijk ook het laatste woord van deze psalm meezingen. Dat is het woord halleluja. Prijs de Heer.